Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft.
In Berlin.
Good morning. It's approximately 8 o'clock here at Checkpoint Charlie on Friedrichstrasse in West Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin.
Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Billet en Piet de Moor.
We zijn in Schöneberg, Victoria-Louise-plaats. Ja, toch wel een van de mooiere pleinen in Berlijn. Groen, hele grote fontein. Piet, jij zei net dat vroeger dat die fontein er niet was. Of die was er wel, maar die werd niet gebruikt.
In de jaren 70, toen ik hier woonde, had ik de indruk, toen zag ik de stad ook helemaal zwart-wit, maar dat er fonteinen waren, maar dat die niet spoten. Ja. Het was een meer gedruppel. Alsof, ja, willen maar niet kunnen. Ja. En dat is helemaal veranderd. Nu zie je overal in de stad, zoals deze, ik hou heel veel van deze fontein. Omdat ze zo prachtig is, voortdurend van vorm veranderd. Als ik hier zit, dan kan ik daar eindeloos blijven naar kijken. Omdat dat zo een schouwspel is. Hè.
Maar het is ook echt een rustpunt in de stad. Hè. Ja. Het is groen en mensen komen hier zitten om even iets te lezen.
Er staan wel bordjes dat het groen niet mag gebruikt worden. Dat is ook iets vanuit de oude tijd. De gazons die waren er om naar te kijken, maar niet op te zitten. En dat is allemaal weg. Iedereen doet maar en iedereen overtreedt, laten we zeggen, de instructies
dat
en de wet.
Heel Berlijns,
maar dat is heel Berlijns en dat vind ik persoonlijk ook goed zo.
Ja.
En dan, in deze buurt woonden heel veel Russen kunstenaars. Nabokov heeft hier gewoond, bij heel veel Russen schrijvers, kunstenaars. En de plek heeft voor mij een zekere magie.
En het is ook, het is zo interessant, omdat we zijn in Schöneberg, hè, en de betekenis van Schöneberg is eigenlijk ook veranderd door de val van de muur. Ik denk, je gaat nu Schöneberg veel minder in reisgidsen aantreffen als een plek waar je als toerist naartoe moet gaan. Alhoewel dat hier mooi is en aangenaam, maar het staat hier niet zo geboekstaafd als dit is een leuke, hippe buurt of dat is een must-see. Terwijl dat vroeger in de gedeelde stad had Schöneberg wel wat betekenis. Het raadhuis Schöneberg was eigenlijk de plek waar de Berlijnse Senaat samenkwam. Ze hadden in dat raadhuis ook, de Amerikanen hebben daar een klok geïnstalleerd die je ook hoorde op de radio-uitzendingen van de RIAS, de Rundfunk im Amerikanischen Sektor.
Hier is RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
Dus om maar te zeggen, dat was toen in West-Berlijn een veel centralere plek. Weer een centrum. En door het feit dat de muur gevallen is en dat centrum van die eengemaakte stad verschoven is naar het midden, naar waar het ook vroeger was, is Schöneberg zo'n beetje zijn allure verloren. Onterecht, maar ook aangenaam voor wie hier woont, want ze hebben hier geen last van hordes toeristen. En we hebben hier afgesproken met Erwin de Dekker. Dat is een Belg die al heel lang in Berlijn woont. Ik ga hem zo meteen even vragen hoe hij hier terechtgekomen is. En Erwin is ook iemand die mensen rondleidt in Berlijn. Kent heel veel over de geschiedenis van de stad. Ook over de geschiedenis van deze buurt. Voilà, daar is Erwin. Hallo,
hallo
dag Erwin.
Dag, hallo.
Aangenaam.
Aangenaam ook.
Ja, we hebben elkaar nog niet ontmoet, maar jij kent Piet ook al heel goed.
Dag Erwin.
Hallo. Alles goed?
Ja, prima.
Ik heb Erwin leren kennen via een reisgids die hij over Berlijn gemaakt had. Maar hij heeft ook een Facebookpagina, Berliner Luft. En daar zet hij foto's op van de rondleidingen die hij in Berlijn geeft. En ik vind dat altijd heel leuk om vanuit Brussel naar te kijken, want dan kan ik zo een beetje wegdromen. Erwin woont al heel lang in Berlijn. Hij is daar terechtgekomen door de liefde, want hij heeft een Duitse man. En is die gevolgd? Ze zijn in Schöneberg gaan wonen, omdat Schöneberg in Berlijn een buurt is waar eigenlijk al van oudsher een heel grote tolerantie is voor mannenliefde. Ook toen de maatschappij op dat vlak nog niet zo tolerant was. Die geschiedenis van het homoleven in Berlijn die is heel rijk, heel interessant. Maar wat iedereen vergeten is, is die ene historische gebeurtenis op 9 november 1989. En dan heb ik het nu even niet over de val van de muur, want op diezelfde dag is in Oost-Berlijn de allereerste homofilm uit de DDR in première gegaan. En de naam van die film, de titel van die film, was Coming Out.
Heel opmerkelijk hè, dat zoiets kon in die DDR toen al, maar het getuigt ook van de sfeer, de meer liberale sfeer en de meer toegevingen die dat regime aan het doen was, niet alleen tegenover homo's, maar ook tegenover andere minderheidsgroepen. Maar het was vooral een manier die midden jaren 80 ontstaan is, maar dat er ook fondsen uit van de overheid ter beschikking werden gesteld voor het draaien van zo'n film. 10 jaar ervoor had dat onmogelijk geweest in de DDR. In de midden jaren 80 komt er kentering en gaat men ervan uit, we moeten die mensen niet aan de kant zetten, want dan riskeren we ze meer te verliezen aan het Westen uiteindelijk. Dus het was puur pragmatisch uit socialistische redenen. Het is beter ze integreren in de maatschappij dan ze over te laten aan hun collega's uit het Westen.
Ja. Kennst du das? Wenn du abends dein Bett machst? Dieses Gefühl? Dass diese Nacht vielleicht doch noch jemand klingelt. Aber es kommt keiner.
Het is een film waarbij twee mannen elkaar zoenen op scherm. Waar ze naakt zijn hebben. Zonder dat je echt erge dingen ziet. Nee, nee. Het is niet, maar het insinueert het feit dat twee mannen elkaar in bed gaan bijvoorbeeld. En dat in Oost-Berlijn. Dus dat is zeer tekenend voor het moment van die tijd dat een liberalisering bezig is in elk geval.
En wat eigenlijk ook vandaag in mainstream media helemaal nog niet zo evident is.
Niet, nee, zeker. Dus, nee, dat is op dat vlak was het zeer vooruitstrevend. Ja. Was het alleen pech voor de makers dat het precies op die dag gebeurde, dat die muur valt natuurlijk. Hè. Dat is,
ja, en dan plus die film ging in première in Kino Internationaal. Ja. Echt de prestige cinema in Oost-Berlijn op de Karl Marx-allee.
Ja.
En ik heb gelezen, ik was er niet bij natuurlijk, maar ik heb gelezen dat ze daarna een afterparty hadden in een café vlakbij Bornholmerstrasse.
Ja.
Ze komen daaraan in dat café, de hel is daar losgebarsten, want dat is de plek waar de muur opengegaan is.
Ja. Ja.
En ja, die film is een voetnoot in de geschiedenis geworden, wat eigenlijk heel jammer is.
Wel, het is een voetnoot in de geschiedenis, maar het is belangrijk voor de homo-emancipatie in Oost-Berlijn. Het is het eindpunt en tegelijkertijd ook het beginpunt van een nieuwe kracht die homo-beweging heeft. Dus een hele spannende periode, de jaren 90 dan, maar dat is een ander hoofdstuk.
Was je er toen?
Ik was in de jaren 80 hier al.
Ah, ja,
ja. Ja, ja. Ik heb alleen één belangrijk punt gemist, dat is die val van de muur op dat moment.
Storiet.
Je voelt dat er iets ging aankomen, maar dat was al weken bezig in de jaren 80. En wij hadden gepland om naar België te gaan. En we hebben het thuis voor de televisie gezien, zoals iedereen.
An Linden promenier ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nicht als Menschenmenge und inmitten hält beritten stolz die Polizei.
Ja, ganz stolz, beritten Polizei.
Und an Linden promenier ich immer gern vorbei. Plötzlich einen Stoß verspür ich und vor Schreck ich schrei. Die Prinzessin Buxtehude hält von der Juwelenbude und man rauft sich vor dem Juwelier.
Ja, man rauft sich vor dem Juwelier.
Menschen siehst du dorten aus den fernsten Orten, Bernau, Britz, Polzin, manchmal einen aus Berlin, doch das allernetzte, süßeste, kokettste.
Hingeraten sind die Namen, die vorüberziehen.
Doch zu meiner Puppe sag ich, das ist Schnuppe. Komm, wir wollen weitergehen, was ist schon an der zu sehen? Weil ich sie voll Huld weiß, führ ich sie zur Schuld heiß.
Dort springen wir und wo sind wir bis zum Schlafen
gehen? Untern Linden, gehen spazieren die Mägdelein. Wenn du Lust hast, anzubinden, dann spaziere hinter drei.
Bist du am Pariser Platz?
Ja, dann ist sie schon ein Schatz.
Berlijn. Het verhaal van de muur.
Wat hier op de hoek nu een biosupermarkt is, dat was in de jaren 20 een van de belangrijkste en grootste travestiebars van de buurt hier. Aan de overkant leather en rubber, dat is voor fetishkleding. Maar daarnaast even goed een apotheek, de supermarkt, een kindercrash een beetje verder. Dus je hebt echt een bonte mengeling van zaken in deze straat. En het past gewoon wat de mensen het ook gewend zijn hier, denk ik.
Erwin neemt ons nog altijd op sleeptouw door Schöneberg. Een heel normale, eigenlijk supergezellige buurt. Maar ook een plek waar homoseksualiteit heel aanwezig is. Bijvoorbeeld in de winkels, in het soort winkels dat je hier aantreft. En het is wel opvallend dat seks hier helemaal niet angstvallig verstopt wordt. Het is niet iets dat stiekem moet gebeuren. En mannenliefde of vrouwenliefde is ook niet iets waarover gezwegen moet worden. En eigenlijk is dat in Berlijn al heel lang het geval.
Berlijn was eigenlijk al sinds het einde van de keizertijd al zeer liberaal op dat vlak. En gewoon om een heel eenvoudige reden. De stad is op een heel korte tijd zo groot geworden dat die zedenfeiten, zoals ze toen nog genoemd werden, dat voor de politie eigenlijk geen prioriteit meer was. Ze hadden andere belangrijke zaken in een grote stad die ontwikkelde. En vandaar ook dat dat natuurlijk ook heel wat homo's en lesbiennes uit andere delen van Duitsland aan hier brengt, omdat hier dingen mogelijk waren die in de provincie uiteraard nog niet mogelijk waren in die tijd. En dat accentueert hij nog veel meer in de jaren 20, de wilde jaren van Berlijn. Want dan heb je die periode tussen de twee wereldoorlogen, waar Duitsland eigenlijk economisch aan de grond zit. Maar het leven, het lijkt wel alsof hier elke dag de laatste dag van het leven is voor veel mensen. Dus voor veel mensen betekent dat uitgaan tot de laatste Reichsmark erop uit is. Dat de triste van het dagelijks leven vergeten door uit te gaan, door plezier te maken in die vele bars die er zijn. Dat geldt trouwens niet alleen voor homo's, maar ook voor hetero's toe. Mm-hmm. En daarboven ook, gedwongen door armoede, vaak heel veel prostitutie van mensen die, zowel mannen als vrouwen, er was geen sociaal vangnet zoals dat vandaag er is, die dat als een enige uitweg zien om dan voor de vele toeristen die naar hier komen om hun persoonlijke diensten aan te bieden.
Het is op een bepaald moment heel moeilijk geweest. Hè? Er is die machtsovername van de nazi's geweest. Ja. En toen werden de wetten ook verstrengd. Ja. Er zijn homoseksuelen omgebracht.
Ja.
Dat verhaal is bekend. Wat ik niet weet is, wat gebeurde er eigenlijk daarna? Want dan hebben, dan hebben we terug Duitsland. Duitsland splitst in twee landen.
Ja.
En hoe ging het dan verder?
Wel, een heel eigenaardig verhaal, want bij de bevrijding in 1945 worden krijgsgevangenen of mensen in concentratiekampen vrijgelaten. En dan hebben we het over Joden bijvoorbeeld, of Sinti en Roma, communisten, verzetstrijders. De enige waar dat niet het geval is, zijn de homo's. De homo's worden gewoon verplaatst van een concentratiekamp, degene die opgepakt zijn, naar een gewone gevangenis. Want homoseksualiteit blijft strafbaar. Dat beruchte artikel 175 blijft bestaan. En in de Bondsrepubliek, want je zegt inderdaad die splitsing van twee landen, in de Bondsrepubliek blijft dat artikel bestaan tot in 1969.
Ja.
Tot dan is homoseksualiteit verboden en gelden nog steeds de wetten zoals in de nazi-periode. Ook al zijn ze tegen het einde, worden ze minder toegepast. Maar het is opmerkelijk te weten dat in die moderne Bondsrepubliek van toen, dat er toen, als ik me niet vergis, ik denk nog 50.000 mensen veroordeeld zijn omdat ze homo zijn. Omdat ze lesbien zijn. Het gaat alleen maar om
mannen. Hè? Ah, ja.
Want vrouwen spelen niet zo'n belangrijke rol.
Werd getolereerd.
Vooral ook, maar het is denigrerend voor de vrouw. Omdat enkel die man is belangrijk. De man moet de samenleving verder ondersteunen. En moet kinderen voor kinderen zorgen. Moet de macho zijn van die maatschappij. En in Oost-Duitsland dan is het helemaal anders. Daar wordt in de jaren 50 al dat 175, artikel 175, geëlimineerd praktisch. Wordt niet meer toegepast. En in de hele periode van de DDR is nooit iemand veroordeeld geweest voor homoseksualiteit. Dat betekent niet dat homoseksualiteit getolereerd werd. Ja. Integendeel, dat was niet conform aan het socialisme, aan de norm van homoseksualiteit werd beschouwd als een perverse invloed uit het Westen, creatie van subculturen. Dat was allemaal zeer verdacht voor een DDR-regime uiteraard.
Maar dat is wel interessant. Zij zagen het als een verderfelijke invloed uit het Westen, maar in het Westen was het strafbaar.
Maar zeker die eerste jaren, 50, 60, ook jaren 70 nog, is het zo dat het homo-leven wordt eigenlijk als onbestaande beschouwd. Het komt nergens in de media voor. Er zijn geen tijdschriften voor homo's. Dus de enige vorm van informatie ze hebben is in Berlijn dan niet dat men naar de West-Duitse televisie kan kijken of West-Duitse magazines kan aan bemachtigen eventueel. Het samenwonen van twee mannen of twee vrouwen, dat wordt officieel mag dat, maar er is altijd wel een reden om dat niet toe te staan. Mm-hmm. Je krijgt het huurcontract niet. Er wordt geacht dat je niet, niet de juiste job hebt om in die bepaalde woning te wonen enzovoort. Dus het gebeurt allemaal zeer verdoken tussen homo's en bij lesbiennes. En met der tijd gaat men een aantal plekken gaan vinden in Oost-Berlijn waar homo's of lesbiennes elkaar gaan ontmoeten. En dat gaat van de klassieke plekken die men ook vroeger bij ons en ook in West-Berlijn kende, de openbare toiletten bijvoorbeeld, jammer genoeg dat daar moest gebeuren. Maar met de tijd, in de jaren 80, ontstaan ook in Oost-Duitsland een aantal cafés waar homo's en lesbiennes elkaar kunnen ontmoeten. Officieel zijn die er niet, of heten ze zo ook niet, maar wanneer elke dag 10 homo's en 10 lesbiennes gaan naar dat bepaalde café gaan, dan weet je om een duur, dat is een plek waar die mensen elkaar kunnen ontmoeten.
En waar je veilig bent.
En waar je veilig bent, dat zijn officiële cafés, ook al gebeurt daar niks, hè. Het is gewoon een café zoals elk ander café. Oost-Berlijn was een festijn.
Toen West- en Oost-Duitsland na de val van de muur terug één land geworden zijn, heeft dat heel veel juridische uitdagingen met zich meegebracht. Want ja, het waren twee staten, twee voorlopige staten zou je kunnen zeggen, maar ze hadden wel elk hun eigen wetboek. En na de val van de muur moesten die twee wetboeken weer in elkaar geschoven worden. En vooral op het vlak van homoseksualiteit zaten ze daar met een probleem. Want Erwin heeft het al uitgelegd. In de DDR was homoseksualiteit sowieso wettelijk niet meer strafbaar. En in West-Duitsland was dat zeker tot eind jaren 60 nog het geval. En uiteindelijk hebben ze pas in 1994 dat artikel dat homoseksualiteit als een strafbaar gegeven ziet, er definitief uitgehaald. En je zou kunnen zeggen, was dat zo belangrijk? Want in de praktijk werden homoseksuelen niet meer vervolgd. Maar symbolisch is het wel heel belangrijk geweest. Want het is ook pas nadat dat gebeurd is, dat homoseksuelen uit het verleden ook gerehabiliteerd werden. Dus dat er bijvoorbeeld een generaal pardon kwam voor alle homoseksuelen die door nazi's vervolgd werden. En het is ook pas daarna dat men in Berlijn, in Duitsland, zich ook met die geschiedenis van homoseksualiteit is gaan bezighouden, met die rijke traditie die er bijvoorbeeld in Berlijn was. Berlijn als ontmoetingsplek voor homoseksuelen.
We gaan oversteken.
En voilà, Erwin heeft ons nu meegenomen naar een straat die daar toch wel een heel belangrijke rol in speelt. Dat is de Nollendorfstrasse. Het is een straat met hele mooie huizen, hele mooie appartementsgebouwen. Echt nog van die oude gebouwen uit het begin van de 20e eeuw. En we kunnen hier en daar door een voordeur kijken en dan zie je zo van die hele pompeuze inkomhallen met veel goud en veel versiering. Van die oude liftkokers. Ik zou hier echt wel willen wonen. Maar goed, we zijn hier niet op appartementenjacht.
De reden waarom we hier in de Nollendorfstraße zijn, is omdat ik je dit even wilde tonen. En de luisteraar die ziet het niet, maar we staan hier voor het huis waar Christopher Isherwood eind van de jaren 20 gewoond, gewerkt heeft. De Britse auteur is naar Berlijn gekomen. Eerlijk gezegd, voor hem was het officieel om de stad te leren kennen, om zijn vriend Alden die hier leefde, met hem de stad te leren kennen. Maar het was vooral, dat heeft hij achteraf pas in zijn latere werk en memoires gezegd, hij wilde van dat wilde leven van Berlijn genieten. Hij was homo en zeker in deze buurt. Hij wilde alles beleven wat hij in Engeland, van waar hij kwam, niet kon beleven. En dat heeft dan geleid tot de verschillende werken die hij geschreven heeft, van zijn Berlijnse verhalen, waarin hij de hoofdfiguur in de derde persoon laat spreken, maar waar het eigenlijk zeer autobiografisch is. Hij vertelt het leven in deze stad. En op zich is dat een heel interessant verhaal, omdat het verhaal vertelt van Berlijn in begin jaren 30, eind jaren 20. Dat betekent einde van de Weimarrepubliek, einde van die wilde jaren en de opkomst van het nazisme wat hij beleeft.
aan de lijve ondervindt ook, omdat hij uiteindelijk gaat wegvluchten voor dat nazisme dat uiteindelijk in 1933 de macht gaat nemen in Duitsland. En waardoor dan natuurlijk ook weer dat hele homo-nachtleven en dagleven, dat daar een einde aan komt, hè, dat is voorbij. Hier heeft hij de boeken geschreven, Lebwohl Berlin in het Duits, Mr. Morris steigt um. De werken die uiteraard in alle talen vertaald zijn. Maar die uiteindelijk ook later geleid hebben tot de musical Cabaret. Cabaret, de film ook, waarin Liza Minnelli straalt. En als ik me niet vergis, zelfs Oscar gewonnen heeft in de jaren 70. En Cabaret, wat ook nog steeds hier opgevoerd wordt als een van de terugkerende producties in theater. En het is natuurlijk een heel mooie verhaal. Het is een liefdesverhaal, maar het is ook weer dat verhaal van jaren 20, jaren 30 in Berlijn. Dus hier heeft hij die werken geschreven tot hij in 33 is moeten vluchten voor het nazisme. En hij woonde hier op een kamer op de tweede verdieping. Ja. Hè, dus hij had niet het hele huis voor zich. Hij was een schrijver en op dat moment verdiende hij nog niet zoveel. Dus het was een kamertje. Maar waar hij heel, heel, heel intens van deze stad genoten heeft. En uiteindelijk een heel goede ambassadeur geworden is voor het leven in deze stad. En dan zeker voor deze wijk bij Nolondersplatz.
Welkom, bienvenue, welkom. Fremde. Étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, meine Damen, Messieurs, Ladies und Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère. I am your host und sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Levels outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls, they are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Don't believe me? Well, don't take my word for it. Ask her. Outside, it is winter. But in here, it is so hot. Every night we have the battle to stop the girls from taking off all their clothing. So don't go away. Who knows? Tonight we may lose the battle.
Je suis enchanté, happy
Berlijn, het verhaal van de muur. Met Karen Billet en Piet de Moor.
1989, de muur is gevallen. Wat je merkt is, op het moment dat die stad weer één wordt, dat er ook weer meer mensen naar Berlijn beginnen te komen. Dus er was een soort stilstand in West-Berlijn in de jaren 80. En eens die muur gevallen is, voelen meer mensen zich geroepen om naar Berlijn te komen en om dingen te doen.
Het zijn vooral Duitsers die komen. Ik kom natuurlijk ook buitenlanders. Maar het zijn toch vooral Duitsers die komen kijken. En trouwens, de toegangswegen waren verstopt. Het was heel moeilijk om tot hier te geraken. En het was nog moeilijker om weg te geraken. Want ik herinner mij dat ik was hier toen. Omdat ik, toen ik naar West-Duitsland wilde. Ik geloof dat ik er 18 of 20 uur over gedaan heb met de auto. Om van de West-Berlijnse grens naar de... door de DDR naar de West-Duitse grens te komen. Dus het was verschrikkelijk.
Waar je normaal 2 uur voor nodig hebt ongeveer.
Precies, dat zijn 150 kilometer, daar heb je 2 uur. Maar alles was verstopt. Dus Berlijn was dan het beste met het vliegtuig te bereiken. Dus vooral de Duitsers komen op dat moment naar Berlijn, naar West-Berlijn, maar naar heel Berlijn ook. Een grote euforie. Iedereen is tevreden, ook de West-Berlijners. Nou, dat duurt niet zo lang. Ja, na een tijdje wordt het toch wel een beetje lastig voor de West-Berlijners, vinden ze. Want die Oost-Berlijners staan overal aan te schuiven. In de winkels zijn, staan aan te schuiven voor geld, want ze mogen geld komen afhalen, enzovoort, enzovoort. Dus een hele grote drukte en ja, de West-Berlijners zijn een beetje geschokt van hé, wat is dat hier, we hadden zo'n rustig leven en plots worden wij overstelpt door een grote golf van Duitsers. Hè? Van Duitsers vooral, van Oost-Duitsers. En dan in 6 jaar later, in 1995, ik maak bewust die sprong omdat het toch een césuur is. Dan komt de wereldvermaarde kunstenaar Christo in het spel begin jaren 90 met het idee om de Reichstag in te pakken. En er is in het begin heel veel verzet van de politiek, ook van de bondskanselier, die toen de christendemocraat Helmut Kohl was. Uiteindelijk kan Christo toch zijn zin doorzetten en hij pakt de Reichstag in. Dat is, ik was hier toen, ik ben ook gekomen, 1995. Het was een onwaarschijnlijk beeld. Dus zo'n plomp gebouw, dat er plots door dat in te pakken, zo die blauwachtige schijn, die schijn voortdurend verandert in een vlinder. Dus de ontpopping van, een echte ontpopping, tot een vlinderachtig ding. En dan komen mensen van over de hele wereld naar dat ding kijken. En dat is voor mij, na de val van de muur, de echte cosmopolitische opening van de stad Berlijn door het inpakken van de Reichstag door Christo.
Het was trouwens ook geen wit laken of zo dat hij eromheen gespannen had. Het was een soort aluminiumkleurig...
Ja, zo zilverachtig, zijdeachtig, satijnachtig doek dat in de wind meebewoog en naarmate het licht erin viel, lichtinval, voortdurend van kleur veranderde ook. Dus het is heel moeilijk om daar een vinger op te leggen op de kleur. Het veranderde voortdurend van kleur. Maar ik zou kunnen zeggen dat de grondkleur, zover het in mijn herinnering bestaat, iets zilverachtigs was.
Ik herinner mij dat ik op mijn eerste studentenkamer een print had van die ingepakte Reichstag. Want dat is een van de manieren waarop hij het project ook gefinancierd heeft. Het heeft ook jaren geduurd om dat te realiseren. Hij liep er al veel langer mee rond. Het is niet zo dat de muur gevallen is en dat Christo toen plots dacht, oh, ik zou wel eens de Reichstag willen inpakken. Hij was hier al geweest in de verdeelde stad in de jaren 60, denk ik. Ook omdat hij... Zijn eigen geschiedenis speelde daar voor een stuk ook in mee, hè, want Christo was een Bulgaar. Dus groeide ook op aan de oostelijke kant van het IJzeren Gordijn. En is begin jaren 60 in het westen beland. Eigenlijk via een studie die hij ging doen, denk ik, is via Wenen, als ik mij niet vergis, dan in het westen gekomen. Is in Amerika geweest. En heeft daar een andere wereld leren kennen. Dus toen hij in Berlijn kwam, in die gedeelde stad, bracht dat bij hem ook herinneringen terug. Want hij wist wat er aan de andere kant van die muur zat. En daar is eigenlijk bij hem die wens ontstaan om in Berlijn een groot project te doen. Maar het is wat je zegt, opeenvolgende politici zagen dat helemaal niet zitten. En waarschijnlijk ook door die gelatenheid die de Reichstag op dat moment had.
De Reichstag is altijd een... Ja, ik wist niet dat het zo ver terug ging wat je zegt over Christo. Maar een heel indrukwekkend gebouw geweest, omdat er ook een enorme weide voor lag. En als er dan iets belangrijk was, ik herinner mij een speech van Ernst Reuter, de burgemeester toen van Berlijn, die een rede hield in West-Berlijn voor de Reichstag. En daar was een enorme massa mensen opgekomen. Dat was in de tijd van de Luchtbrug. En die roept zo nog met die passionele stem: schaut auf diese Stadt, die ganze Welt, schaut bitte auf diese Stadt. Zo'n oproep om West-Berlijn te redden voor de verstikking door de andere machten.
Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.
Belang voor mij, en ik denk dat er te weinig de nadruk op gelegd wordt, is de tweede opening van Berlijn, zou ik het noemen. De internationale opening, de cosmopolitische opening, ook het moment. Ik herinner mij dat ik toen met de trein naar Berlijn gekomen ben. Dat was nog de oude route, het traject ook. En dat was een tocht vanuit Gent langs het oude traject. Treintraject, dat bestaat niet meer, vooral dat in wat vroeg DDR was. En ik kwam Berlijn binnen via Griepnitzsee en via Wannsee. Daar kwam je Berlijn binnen, nu is dat via Spandau. En ik herinner mij de opgewonden commentaren van de medereizigers in de coupés, dat zij naar Christo gingen kijken. En die trein zat vol buitenlanders, Amerikanen, Fransen, Duitsers, Nederlanders, Belgen. Dat was een groot feest. En dat heb ik niet meegemaakt toen de muur gevallen is. Kon ook niet. Christo was groot aangekondigd dat het ging gebeuren. En de val van de muur was natuurlijk niet aangekondigd. Dat is groot verschil.
Ik denk niet dat hij er echt een politieke boodschap mee had. Maar ik denk dat meer een... dat hij persoonlijk geraakt was door die stad en dat daardoor er gewoon een grote wens was om iets in die stad te creëren. Hij heeft zelf altijd gezegd, ik heb er 24 jaar aan zitten werken en het heeft maar 2 weken geduurd.
Voor mij persoonlijk is het alsof ik daar 1,5 maand gestaan of zo, maar het is maar 2 weken geweest. Kijk, daar ben ik me niet meer van bewust. Maar het is alsof het een ik herhaal het beeld van de vlinderen, maar alsof de hele stad daaraan opging en zich daar kon aan optrekken. En je moet het nooit vergeten, Berlijn stond toen ook vol kranen. Het was nog een echte werf. Ja, het is een stad die natuurlijk nooit zijn of haar voltooiing bereikt. Maar het was een stad in volle evolutie. En daar dan, zo met zo'n project, daar nog een accent op leggen van... Kijk, dat ook een opening naar wat allemaal mogelijk is. Van dingen waarvan je denkt dat je ze niet kunt realiseren, die dan toch gedaan worden. Dat is ook zo'n aansporing. Ook voor de mensen die gedacht hebben van zo'n muur. Vooral sociaaldemocraten hier. Die gaat er eeuwig en altijd blijven staan. Honecker heeft gezegd, over 100 jaar zal de muur er nog staan. Zei in 1989, zei hij dat, of in 88. Dan plots is verandert alles en is die muur weg. Ook voor mij persoonlijk was dat zo'n aansporing om te denken van... je kunt alles veranderen.
Berlijn, het verhaal van de muur. Met Karen Billet en Piet de Moor.
Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Und dein Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen. Doch nie sagst du, was mach ich bloß? Berlin, du bist viel zu flach geraten für die Schönheitskonkurrenz. Doch wer liebt schon nach Metermaß, wenn du dich zu ihm bekennst? Berlin, du bist die Frau mit der Schürze, an der wir unser Leben lang ziehen. Berlin, du gibst dem Taufschein die Würze und hast uns dein Nauend als Rettungsring. Berlin, Berlin, deine Stirn hat Dackelfalten, doch, was wärst du ohne sie? Wer hat dich bloß so jung gehalten? Denn zum Schlafen kommst du nie. Berlin, mein Gemüt kriegt Kinderaugen und mein Puls geht viel zu schnell. Nimmst du mich voller Selbstvertrauen an dein verknautschtes Bärenfell? Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen, doch nie sagst du, was mach ich bloß?
Sinds die muur gevallen is, dus sinds de jaren 90, staat Berlijn vol met bouwkranen. Dat is sindsdien nooit meer opgehouden. En het heeft er ook toe geleid dat in sommige buurten de aanblik van de stad radicaal veranderd is. In die zin dat Berlijners die hier vroeger gewoond hebben, soms de buurt niet meer herkennen en zich er ook niet altijd meer zo thuis voelen. Tegelijk is die bouwwoede in Berlijn geen nieuw fenomeen, want sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog moest er heel veel gebouwd worden, want de stad was plat gebombardeerd. Er waren heel veel wijken die totaal kapot waren en er was ook heel veel nood aan nieuwe woningen, want er kwamen ondertussen wel steeds meer mensen aan in Berlijn. Dus, zowel in West-Berlijn als in Oost-Berlijn werden de handen uit de mouwen gestoken, werd er volop gebouwd, maar ze deden het wel elk op hun eigen manier.
Er was natuurlijk politieke rivaliteit en die politieke rivaliteit, laten we zeggen, tussen de kapitalisten in het Westen en de communisten in het Oosten, die manifesteerde zich ook in een prestige rivaliteit. Dat kon je bijna op straat zien. Hè. Je hebt de Karl Marx Allee die aangelegd wordt in zeer moeilijke omstandigheden, want vlak na de oorlog. Maar als je daar, die bestaat nog altijd, als je daar doorloopt, is een prachtige boulevard met zo faïence tegeltjes, met zeer comfortabele appartementen, gebouwen uit de jaren 50. Zeer duur ook, met materiaal wat schaars was enzovoort. Men heeft dat niet kunnen volhouden. Men had de middelen niet om dat te doen. Maar in het Westen wou men niet achterblijven en dat was het begin van de opkomst van het Hansa-viertel.
Het Hansa-viertel werd aangelegd in het kader van een grote tentoonstelling, Interbouw, Internationale Bouwausstellung. Dat was in 1957, dus één jaar voor in Brussel Expo 58 georganiseerd werd. Maar je zou kunnen zeggen dat Interbouw een beetje dezelfde uitwerking had op Duitsland zoals Expo 58 op ons had. Dat was echt een plek waar de wereld van morgen getoond werd, op het vlak van architectuur dan. En er werden toparchitecten uit het buitenland naar Berlijn gehaald om in dat Hansa-viertel een nieuwe manier van bouwen voor te stellen. Dus Oscar Niemeyer is daar geweest, Alvar Aalto, de Finse architect, Arne Jacobsen, de Deense designer. Ook Le Corbusier, dus toch de grote architect van het modernisme, werd naar daar gehaald en heeft ook in West-Berlijn een van zijn unité d'habitation moderne gebouwd. Alleen was dat zo'n groot project dat ze het niet meer gebouwd kregen in het Hansa-viertel, wat toch in het centrum van de stad lag. En dat hebben ze dan helemaal in het Westen gedaan. Maar als je vandaag door dat Hansa-viertel loopt, wat opvalt, is dat die gebouwen heel kleurrijk zijn. Heel speels, heel transparant, heel licht. Ook dat gebouw van Le Corbusier, zoals zo vaak bij hem, is eigenlijk een blok die op pijlers staat. Dus je kan daaronder doorlopen. En de vensterpartijen die zijn aangezet met heldere kleuren, geel, rood, blauw. Dus het maakt eigenlijk een heel zonnige, een heel vrolijke indruk. En ze hebben dat in Oost-Berlijn, waar ze op dat moment aan die Karl Marx Allee bezig waren, ook wel goed bekeken. En ze stelden vast van, verdorie, wij lopen achter. Want eigenlijk Die eerste gebouwen die gezet werden op de Karl Marx-allee, die waren heel... Ja, dat waren praalgebouwen, die waren een beetje pompeus. Je zou kunnen zeggen, die waren een beetje ouderwets ook. Dat was eigenlijk het verleden dat terug opgebouwd werd. Dat was een neoclassieke stijl. En dan zag je dat daar in het Westen, dat daar zoiets kleurrijks en vrolijks werd gebouwd. En ze hebben dan ook in de loop van die bouw van de Karl Marx-allee hun ontwerpen toch een beetje aangepast. Er zijn ook modernere gebouwen gekomen. En één dat ik persoonlijk heel mooi vind, is het Cosmetic Salon Babette. Want dat staat er nog altijd. Vandaag is dat geen schoonheidssalon meer. Het is een café geworden. Maar dat is een glazen kubus. Dus heel transparant, heel lichtgevend. En ja... sluit ook veel meer aan bij wat er internationaal op dat moment gangbaar was. Dus je zag daar wel pogingen in Oost-Duitsland om ook daaraan mee te doen.
Je had natuurlijk in Oost-Berlijn het heel beroemde museuminsel met Pergamon enzovoort. De Alte Nationale Galerie. En in het Westen had men dat niet in West-Berlijn. En dat wilde men ook. En dat was het begin van het cultuurforum. Universiteit in Oost-Berlijn, Humboldt Universiteit. Natuurlijk moest men in het Westen een vrije universiteit hebben. Het gebeurde ook omgekeerd. In West-Berlijn had men begin jaren 20 opgericht de Funktorum. In Oost-Berlijn wilde men niet achterblijven. En construeert daar in het centrum van de stad, buurt Alexanderplatz, een enorme schoorsteen, zou je kunnen zeggen. Het lijkt een beetje op een schoorsteen met een bol erop. De Fernsehturm, 365 meter hoog. Dan kun je met een bol erop, een zilveren bol, die je in de hele stad kunt waarnemen. En dat is ook een vorm van hegemonie natuurlijk vanuit Oost-Berlijn. Want het lijkt alsof die toren die in Oost-Berlijn staat, heel Berlijn beheerst. Dus als prestigeobject is dat natuurlijk iets grandioos in de handen van de partijleiding.
Stolz erhebt zich im Zentrum der Hauptstadt der DDR. Dieser Fernseh- und UKW-Turm in gewissem Sinne symbolisiert er die gewaltigen Leistungen unseres werktätigen Volkes beim Aufbau des Sozialismus.
Je hoort ook van mensen die in West-Berlijn zijn opgegroeid in de jaren 70, 80, dat ook voor hen het beeld van Berlijn die Fernsehturm was, die dan eigenlijk aan de andere kant van de muur stond. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ook vandaag is die Fernsehturm, dat is het symbool van Berlijn geworden. Maar het was in wezen een Oost-Duits, een Oost-Berlijns gegeven.
Hier meldt zich Berlin. Meine genaue Position beträgt in diesem Augenblick 207 Meter über dem Berliner Alexanderplatz. Ich befinde mich auf der höchsten Baustelle unserer Hauptstadt, dem Fernseh- und UKW-Turm der Deutschen Post, der in seiner Gesamtgröße bereits die Höhe des Pariser Eiffelturmes übertroffen hat.
Ja, er zijn dus na de Wende, na 1989, stemmen opgegaan om de Fernsehturm, de televisietoren, af te breken. Dat zou natuurlijk een catastrofe geweest zijn. Dat is gelukkig niet gebeurd. Hè. Je kunt je Berlijn gewoon niet meer voorstellen zonder die televisietoren. Het is ook prachtig als je in de stad rondwandelt, dat je overal in heel onverwachte perspectieven plots die glazen bol met die spul erop ziet opduiken. En het is natuurlijk object van souvenirs ook. Er zijn pepermolens, weet ik veel, op doeken enzovoort, die de Fernsehturm afbeelden.
Dus West- en Oost-Berlijn die waren zich steeds verder van elkaar aan het ontwikkelen met eigen projecten. En dan valt de muur. En dan heb je twee steden waar geen muur meer tussen staat. En dat werd dan de grote oefening in de jaren daarop. Van hoe kunnen we die twee steden ook visueel verenigen? Alle bouwprojecten die ontstaan zijn na de val van de muur zijn erop gericht om die twee helften van de stad weer te verenigen.
Dat klopt en is ook een heel dure onderneming. En dat is iets wat, persoonlijke mening, wat volgens mij ontbreekt in de stad. Dat is een groot plan. Er zijn veel dubbelheden. Wat moeten we daarmee doen? Ik vind dat daar niet voldoende over wordt nagedacht. En dat men, ook architecten en zo, veel bezig zijn met hun eigen ding. En dat via allerlei lobbying,
proberen te verkopen aan de autoriteiten hier. Maar de grote intellectuele beweging, de gedachte, die moet er nog komen. En zolang die er niet is, vrees ik dat er wordt geknutseld en dat er hier en daar wat wordt gebasteld, zegt men in het Duits. En dat men niet tot een goed overzicht komt in de stad, een goed geordend geheel.
Sieht man immer ganz genau. Spree-Athen, gut zu sehen. Fernsehturm, schau, schau. Der Fernsehturm ist groß und schlank.
Groß und schlank, groß und schlank.
Und hat ein Bäuchlein blitzeblank.
Bäuchlein blitzeblank.
Da ist kein Magen drin, nee, nee, sondern ein
Berlijn, het verhaal van de muur.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat.
Een klein jaar na de val van de muur, op 3 oktober 1990, werden West- en Oost-Duitsland opnieuw verenigd tot één land. Dus dat werd dan de Bondsrepubliek Duitsland. Dat betekende eigenlijk concreet dat Oost-Duitsland ophield te bestaan en opging in West-Duitsland. Dus West-Duitsland was gewoon een beetje groter geworden en noemde zich vanaf nu Duitsland. En ja, dat leek op dat moment wel logisch, want de DDR had in die eerste maanden na de val van de muur al heel veel overgenomen van West-Duitsland. Zij hadden al de West-Duitse mark overgenomen, zij hadden de vrije markteconomie ingevoerd. Dus ja, die hereniging, dat leek de logische volgende stap. Dat gebeurde dan ook. Maar toen kwam er een heel belangrijke vraag op tafel, want wat moest nu de hoofdstad worden van dat nieuwe land? Er waren er tot dan toe twee geweest. West-Duitsland had als hoofdstad na de oorlog een nieuwe stad uitgekozen, Bonn. En Bonn lag eigenlijk niet zo ver van de Belgische grenzen. Daar was het hele parlement uitgebouwd. Terwijl ja, de hoofdstad van de DDR, van Oost-Duitsland, dat was Oost-Berlijn. Natuurlijk, zij spraken zelf niet over Oost-Berlijn. Zij spraken gewoon over Berlijn, Berlin, Hauptstadt der DDR. Alsof West-Berlijn niet bestond.
En in 1991 heeft men besloten in het parlement in Bonn om van Berlijn weer de hoofdstad te maken, van de politieke hoofdstad te maken van het Verenigde Duitsland. En dat was een goede beslissing, omdat Bonn ligt natuurlijk heel ver in het westen, zeker als je Duitsland als een geheel ziet. Maar ook om het gevoel van eigenwaarde van de Oost-Duitsers te verstevigen en ze laten voelen dat ze echt opgenomen waren in een staat die hen ook respecteerde, was het symbolisch ook heel belangrijk om de hoofdstad van het Verenigde Duitsland meer naar het centrum te verplaatsen. Ze ligt nog wat oostelijk, oké, maar dat is niet erg, omdat je daardoor toch ook een accent zet dat die Oost-Duitse gebieden heel belangrijk zijn. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat de DDR of de Oost-Berlijnse burgers, laten we dit zeggen, de Oost-Duitse burgers en de Oost-Berlijnse burgers genoegdoening hebben gekregen en dat zij op die manier politiek, symbolisch, een stuk eigenwaarde hebben meegekregen vanuit de politieke hoek.
We kunnen den gewachsenen verfassungspatriotismus der einen met de erlebten menschlichen solidariteit der anderen Seite zu einem kräftigen Ganzen zusammenfügen. Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen, die unsere Nachbarn von uns erwarten.
Maar er zijn ook andere bewegingen die ik zelf minder gelukkig vind. En persoonlijk dan, maar ik denk dat ik daar niet alleen sta met dat standpunt, is dat de Oost-Duitsers zich geannexeerd voelen door West-Duitsland. En hoe komt dat? Omdat de eenwording is gebeurd op basis van de West-Duitse grondwet. En daarin staat een artikel, artikel 23, en dat stipuleert dat nieuwe landen, kort samengevat, de DDR, Oost-Duitsland, de deelstaten van Oost-Duitsland, dat die kunnen integreren in de West-Duitse grondwet via artikel 23. En dat is een beetje, dat hebben ze aangevoeld, de Oost-Duitsers, als een vorm van aanschluss bij West-Duitsland. Niet als volwaardig lid, maar er is een artikel en door dat artikel, kunnen wij er ook bij. En had men dat niet gedaan en had men daarvan een grote ceremonie gemaakt en de mensen het gevoel gegeven, we hebben een nieuwe grondwet, dat is eigenlijk dezelfde als de vorige grondwet. Er is bijna niks dat verandert. Maar we gaan dat zo organiseren dat jullie ook het gevoel hebben dat er iets nieuws is en dat jullie er helemaal bij behoren en dat de identiteit op die manier, dat daar een basis voor gelegd is, dat wij allemaal Duitsers zijn en dat heel dat verleden, dat dramatische verleden, dat wij daar in de toekomst iets goeds van maken. Dat is niet gebeurd en ik denk dat enerzijds wel die hoofdstad Berlijn, maar anderzijds niet dat gevoel van er is ook voor ons iets nieuws en wij voelen ons als burgers helemaal welkom in dat nieuwe Duitsland. Dat valt, wat ik denk, valt dat nog zeer moeilijk goed te maken. Wat men nu ook probeert aan goede initiatieven te ontwikkelen.
Dieser Palast soll ein Haus des Volkes werden, die Stätte der höchsten Volksvertretung unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Unsere sozialistische Kultur wird hier ebenso eine Heimstatt finden wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen.
Eeuwenlang was het hart van Berlijn het stadsschloss. Dat was de residentie van de Hohenzollern, later van de Pruisische koningen, nog later van de Duitse keizers na 1870. En dat was een plek met geschiedenis. Dat is bijvoorbeeld de plek waar keizer Wilhelm II in 1914 het land heeft toegesproken om te zeggen dat hij naar Frankrijk, dat hij de oorlog verklaarde aan Frankrijk. Dat was ook architecturaal een heel bijzonder gebouw. Daar hadden belangrijke architecten aan meegewerkt, zoals Andreas Schlüter, de barokarchitect, later de klassicist Schinkel. Dus laat ons zeggen, dat was toch zo'n beetje het praalstuk van de hoofdstad. Natuurlijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bommen gevallen op Berlijn en zeker op het hart van de stad. En het stadsschloss heeft daar ook wel veel schade aan ondervonden. Nu, het was niet van die aard dat het helemaal vernietigd was. Het had kunnen gerestaureerd worden, maar er is iets anders gebeurd.
Voor Walter Ulbricht, dus de grote baas, de grote chef van in de DDR 49, was het slot voor hem als communist het slot een teken van het verleden, het feodale verleden vooral. En daarmee wilden de communisten afrekenen ook. En ook met het militarisme Wat dat uitstraalde. En wat heeft die man gedaan? Heeft, zoals gezegd, het slot had gerestaureerd kunnen worden. Het was gehavend, maar het had gered kunnen worden. Maar heeft er gewoon dynamiet in gestopt en heeft het opgeblazen. En daardoor ontstond daar op die plek een reusachtige vlakte. Waarop men in de jaren, halverwege de jaren 70, toen was Ulbricht al weg, toen was Honegger de opvolger van Ulbricht, heeft men besloten om daar iets nieuws op te zetten. En dat heet het Palast der Republiek, op die symbolische plek. En dat was een modern in die tijd, een groot modern gebouw, is geopend in 1976 met veel tralala. En dat was nu eens een plek waar de mensen graag naartoe kwamen. Het was een gebouw, het was niet zo hoog. Het viel wel heel erg op, omdat er zo gebronzeerde vensters in zaten, die op een rare manier reflecteerden, zoals die rare zonnebrillen van vroeger. Bovendien was dat glas Belgisch glas. Het was glaswerk van Klaver Bel. In zijn geheel zag het er heel glasachtig uit. Het zag er heel transparant uit en het was bedekt door een plat wit dak. En, het had allure. Het ziet er, als je nu de foto's ziet of postkaarten, die bestaan nog altijd, het ziet er heel, heel modern uit. En het was vooral een plek waar de Oost-Berlijners en de Oost-Duitsers heel erg kwamen, omdat ze het ervoeren als een plek waar ze heel veel vrijheid genoten.
Wir begrüßen Sie herzlich im Haus des Volkes am Marx-Engels-Platz.
Ein Palast wie noch nie. Zu genießen für alle Bürger unseres Landes und ihre Gäste, zur Entspannung, zur Bildung, zur Geselligkeit.
Am besten gefällt mir die Sitze.
Von Theater über Konzerte, Foren, Vorträge, Feste.
Het merkwaardige was dat het tegelijkertijd de plaats was waar de Volkskammer samenkwam. Dat was het Oost-Duitse parlement, maar die kwamen niet zoveel samen. Maar heel specifiek voor het gebouw was dat er talloze restaurants waren, dat er bioscoopzalen waren, dat er grote ruimtes voor optredens waren, voor shows die door de televisie werden opgenomen, dat er zangers kwamen, ook Oost-Duitse popgroepen samenkwamen, dat er bouwelingbanen enzovoort enzovoort. Dus echt een oord van ontspanning waar ook geen controle was als je er binnenkwam. Wat bijna voor alle andere plaatsen, officiële plaatsen, zelfs voor de universiteit, gold. Dus overal moest hij een pasje tonen, maar daar niet.
Im April 1976 wurde der Palast feierlich eingeweiht.
We zijn hier heute hier ein Fest zu feiern. Ein Fest des Volkes unserer Republik. Arbeiterklasse. Ihr, Bauarbeiter. Als eerste seid bedankt.
En daar kwamen de Berlijners echt samen. En dat is het gevoel van hier zijn we thuis. Hè. Er zijn talloze trouwpartijen hebben daar plaatsgevonden. En alle de foto's, de klassieke foto's van de mensen die in Berlijn trouwden, dat was altijd op de achtergrond Palast der Republiek. Maar je had toch altijd het gevoel, er was een vrij groot feest. Ik ben er zelf nog in geweest. Er was natuurlijk wel altijd een beetje controle. DDR was ook een beetje een burgerlijke staat natuurlijk. Ik herinner me dat ik ooit eens heel moe daar in een zetel zat en dat ik mijn voeten op een andere zetel had gelegd. En er kwam direct iemand bij mij van de supposten en zei, meneer, je bent hier echt niet thuis. Gelieve je voeten van die zetel te nemen. Goed, maar alles samen was het een oord van grote betekenis voor de Oost-Berlijners die het gevoel hadden, wij kunnen ook wel iets en wij betekenen iets. En na de val van de muur wordt er dan toch besloten, we gaan het Palast van de Republiek, dus in het Westen wordt besloten, we gaan het Palast van de Republiek afbreken. Het argument is, het zit vol asbest. Nu, dat was niet het enige gebouw waarin asbest zit. Men had het kunnen redden, maar men toch beslist van in het Westen, we gaan dat palast dat zoveel symbolische waarde heeft voor de DDR-burgers, we gaan dat afbreken. En dat vind ik zo'n fundamentele vergissing, want in dat gebouw zat ook de ziel van de DDR. Zo zie ik dat. Nu, als je een ziel vernietigt, dan vernietig je ook een lichaam en dan vernietig je in dit geval ook een land op een symbolische manier. En dat is gebeurd. Dat is ook in het begin gebeurd. Dus je hebt die tegenstrijdigheden van we gaan wel met de hoofdstad, politieke hoofdstad naar Berlijn, maar we nemen daar ook tegelijkertijd verkeerde beslissingen en wij affronteren de DDR-burgers. Daar komt het op neer. Wij zeggen, kijk wat jullie gedaan hebben, dat is niks waard. Wij gooien dat plat. En dat is niet alleen met dit gebouw gebeurd, dat is met andere gebouwen gebeurd. Dat is met sculpturen gebeurd die de mensen daar graag hadden. En dat is voor mij een catastrofe ligt die aan de basis ligt van alle misverstanden die zich sindsdien, sinds 1989, 90 hebben voorgedaan in de geschiedenis van de eenwording van Duitsland.
Berlin hör ich den Namen los, da muss vergnügt dich lachen. Wie kann man dafür wenig los den dicken Wille machen? Warum lässt man auf Märkischem Sand gern alle Puppen tanzen? Warum ist dort das Heimatland der echt Berliner Pflanzen? Das macht die Berliner Luft, 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 so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft. Wo nur selten was verpufft, Duft, Duft, in dem Duft, 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 dieser Luft, Luft, Luft. Ja, der Berliner Luft, der Duft in Berlin. Das Puff, 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 das war die Berliner Luft. Kopf nicht hängen, Kinder seid nicht dumm, dreht nach Lust den Klängen euch im Kreis herum. Sich des Lebens freuen, das ist weiß und klug, man noch zum Bereuen, lang noch Zeit genug.
Van de Muur.
Toen ik in 2005 de eerste keer naar Berlijn ging, toen stond het Palas der Republiek er nog. Eigenlijk aan het begin van die grote boulevard Unter den Linden. Op dat moment hadden ze alle asbest al uit het Palas der Republiek verwijderd. Maar de structuur van het gebouw, het stalen geraamte zou je kunnen zeggen, dat stond er nog. En ja, toen wij daar waren, ik was daar met twee vriendinnen, wij waren net afgestudeerd en wij hadden ook helemaal geen idee van die hele geschiedenis of die hele beladenheid. Ik weet alleen nog dat op het moment dat wij voorbij dat gebouw liepen, ja, dat onze aandacht daar meteen door getrokken was, omdat dat zo'n vreemd element was in die omgeving. En dat fascineerde ons wel. Je zag ook dat daar bedrijvigheid was. En ja, dat heb ik dan achteraf natuurlijk, toen ik veel over Berlijn begon te lezen, begrepen. Dat op dat moment dat dat ook een plek was waar kunstenaars, waar theatermakers, waar muzikanten bijeenkwamen om hun ding te doen. Het was allemaal niet zo officieel, maar het was gewoon een locatie die gebruikt werd. Dus Het Palace der Republiek was op dat moment gek genoeg aan een tweede leven begonnen. En steeds meer mensen begonnen ook van dat gebouw te houden. Dus niet alleen de Oost-Berlijners, de Oost-Duitsers, voor wie het een symbolische betekenis had, maar ook al die mensen die sinds de val van de muur in Berlijn waren aangekomen en voor wie het een beetje een symbool werd van de stad. En natuurlijk, ja, die plannen waren er om het af te breken. En daar is nog heel veel protest tegen geweest in die laatste jaren. Er zijn maar liefst 180 petities opgestart om de afbraak van Palast de Republiek te verhinderen. Maar dat heeft niet mogen baten.
Ondanks al die waarschuwingen, dat kan men toch opvatten als waarschuwingssignalen van kijk, dit is heel belangrijk, dit gebouw heeft men het tegen de vlakte geslagen. En ik vermoed dat men toen toch ook al, dat er toen ook al mensen waren, zoals meneer Willem van Boldien. En Willem van Boldien, dat is de stichter van de hele beweging die ervoor gepleegd heeft dat op de plaats waar Palace de Republiek werd afgebroken en waar dus het oude slot, kasteel van de Hohenzollern had gestaan, om daar gewoon een kopie, voor mij is het een kopie, neer te zetten van dat oude kasteel dat in 1950 door Ulbricht in de lucht is geblazen. En dat initiatief is dan overgenomen zowel door de stad Berlijn als door het land, als door de Bund, die hebben zich daarachter gezet en dat is dan een project geworden dat met vele miljarden euro's werd gesteund. En waarbij dan ook wel de burger bij betrokken werd. In die zin dat hem gevraagd werd om geld te spenderen, om de sculpturen, om de gevel van dat slot aan te brengen enzovoort. En nu, op dit moment, zijn we in de fase waarin het slot, de ruwbouw, staat er helemaal. Het is een eindfase. Het zal met iets vertraging geopend worden. Het zal volgend jaar geopend worden, hoewel het dit jaar had moeten geopend worden. En als je naar het centrum gaat, dan zie je daar een enorm blok staan in de buurt van de Dom met een grote koepel erop. Ik noem het de kerncentrale in het centrum van Berlijn. En de architect is Frank Stella, dat is een Italiaan. En het ziet eruit als een kopie van het oude slot met alleen dat verschil dat aan de achterzijde je een grote muur hebt. Weer zo'n enorme muur waar als je vanuit het noorden komt, waar je het gevoel hebt, daar loop ik echt op de pletter. En dat zie ik ook niet raar, omdat dat mij ook herinnert aan onaangename tijden. Goed, en dan is de vraag, dat kasteel wordt, of dat slos, dat is Humboldt-vorm. Weer die ambiguïteit. Men weet niet goed hoe het moet genoemd worden. De brochures die vertellen dat ook. Humboldt-vorm, streep, das Schloss. En die onzekerheid op welke naam moeten wij daaraan geven, die kleurt ook af op de stemming rond heel dat gebouw. Ik kan niet zeggen, ik heb nog geen enkele, enfin, ik heb er wel alle moed die zeggen, het staat op zijn plaats daar, dat kasteel. Maar er echt van houden. Van dat gebouw, daar heb ik nog eigenlijk heel weinig mensen ontmoet die mij zeggen van kijk, dit is toch wel een mooi gebouw. Het staat natuurlijk op de plaats waar het thuis hoort, maar of het veel enthousiasme opwekt hier in Duitsland, nee.
Alleen al de naam Humboldt-vorm is zo'n beetje dubbelzinnig. Ze hebben het natuurlijk genoemd naar Alexander von Humboldt en Wilhelm von Humboldt. Je hebt daar vlakbij ook de Humboldt-universiteit. Die is naar de ene broer genoemd, de taalkundige Wilhelm Humboldt. En het nieuwe Humboldt-vorm is dan naar de andere broer, Alexander von Humboldt, vernoemd. Dat was natuurlijk de grote ontdekkingsreiziger die eind 18e tot midden 19e eeuw vooral naar Zuid-Amerika gereisd is en die met al zijn ontdekkingen en onderzoekingen daar eigenlijk enorm heeft bijgedragen aan wat we weten over de fauna en de flora ter plekke. En je zou kunnen zeggen dat met die terugkeer naar het Humboldt-forum dat er eigenlijk een wens is om een beetje terug te keren naar dat grote Duitsland van dichters en denkers en dus ook ontdekkingsreizigers. En ze hebben ook van in het begin gezegd, dit moet een plek van ontmoetingen worden. En om dat in de verf te zetten, was het plan ook om daar de oude collectie etnische kunst, etnologische kunst en Aziatische kunst van de Berlijnse musea naartoe te brengen. Alleen, het moment dat die beslissing genomen werd, dat was zo ongeveer 2003, denk ik. En wat men toen niet heeft kunnen voorzien, is hoe de maatschappij ondertussen op een heel andere manier gaan kijken is naar kunst uit Afrika en Azië in westerse collecties. We zitten nu volop in het debat van het postkolonialisme, het debat waar gezegd wordt, horen die stukken nog wel thuis in Europa? Moeten die eigenlijk niet terug naar de landen waar ze oorspronkelijk door Europese kolonialen geroofd werden? En de hele opening van het Humboldt Forum zit nu eigenlijk ook volledig omwikkeld door dat debat. En ook dat is iets wat een heel negatief verhaal toevoegt aan dat Humboldt Forum. Wat eigenlijk maakt dat er ook gezegd wordt dat hele Humboldt Forum, dat is zo'n ouderwetse gedachte. Dat is blijkbaar een wens om nog eens de macht van Duitsland in de verf te zetten. De rijke geschiedenis van Duitsland, zonder daar de kritische accenten aan toe te voegen.
En zeker, als ik dit kan toevoegen, zeker op het moment dat in Frankrijk bijvoorbeeld president Macron begonnen is met concreet dingen terug te geven, koloniale stukken terug te geven aan landen waar ze thuis horen. En dat heeft, wat jij zegt, de crisis waarin het Humboldt Forum, laten we zeggen, al 10 jaar zit, in hoge mate verhevigd. Want daardoor is, men wist het vanaf het begin niet helemaal wat men daar precies wilde onderbrengen. Maar nu is men helemaal in de war.
En daarbovenop hebben ze nog besloten om daar ook een soort verhaal over de stad Berlijn aan toe te voegen. En het is een Nederlander die dat verhaal moet schrijven. Dat is Paul Spies. Komt van de Amsterdamse musea en werd naar Berlijn gehaald om een heel publieksvriendelijke, laat ons zeggen toeristvriendelijke, tentoonstelling te maken met het verhaal van de stad. En we zijn hem eens gaan vragen hoe hij dat precies aanpakt.
Ik heb op jullie gewacht. Ik ben naar het toilet.
Ja, dus neem maar, rustig. Ja.
Neem koffie en water.
Oké.
Het gebouw is natuurlijk een pastiche. Dat we daar heel duidelijk over zijn. Ik hou helemaal niet van nabouw. Dat was ook mijn grote twijfel toen ik, voordat ik die functie accepteerde. Ik wist echter nog niet zo heel veel van dat er al heel veel emotie leefde rond die met name geschiedenis, voorgeschiedenis van het gebouw. Wat eigenlijk een nog veel pijnlijker punt is, is niet eens zozeer die reconstructie, want dat zie je overal. Potsdam en Dresden en noem het maar op. Maar dat is dat dus het gekomen is voor in de plaats van een gebouw uit de DDR-periode, het Palast der Republiek, wat een besmet gebouw was in vele opzichten. Het was namelijk de volkskamer van het foute regime en het zat vol met asbest. Dus het is afgebroken om 2 redenen. Alleen, ja, als je alle DDR-geschiedenis afbreekt, en dat gebeurt hier, dan ben je eigenlijk net zo slecht bezig als de Romeinen, toen ze dus de geschiedenis van Nero bijvoorbeeld probeerden te verbergen. De damnatio memoriae. En dat is een onvolwassen historische opstelling. Dus als jij zegt van, er mag in het straatbeeld niet meer herinnerd worden aan totalitaire regimes, dan vernietig je in feite geschiedenis. En dan is er ook weinig te leren van de geschiedenis. Die hele muur is weggehaald en nu heeft men daar enorm veel. Kijk, dat je hem weghaalt omdat hij dus in de weg staat. Maar als je hem helemaal verwijdert, dan. Nu merk je wat dat er echt spijt is. Dat ze niet stukken hebben laten staan om het gevoel mee te geven aan mensen hoe dreigend dat ding was. Het staat nu toch eigenlijk tussen de vrolijke plantjes en de nieuwbouwwijkjes. Een beetje. Ga naar Sachsenhausen of naar Auschwitz en je beleeft hoe beklemmend de historie is als je erin staat. Nou, die DDR die wordt helemaal weggehaald. De Palast der Republiek wordt overigens ook nostalgisch beschouwd. Dat is niet terecht, vind ik. Die nostalgie is gebaseerd op dat het toch ook een uitgaansoord was. En dat de mensen er ook plezier hebben gehad. Ja, onder controle van honderden camera's die in het gebouw ietsje verderop, de Marstaal, de voormalige koets- en stallencomplex van het paleis, dat er nog altijd staat, werden bekeken. He, dus de DDR liet mensen zich vermaken onder staatscontrole. Dus die nostalgie is een beetje. Nou, zo. Dus, maar het verhaal vertellen En het kunnen laten zien is wel belangrijk. En dat doen wij dus in onze tentoonstelling. Er is veel aandacht aan de Palast der Republiek. Veel aandacht. Om hun geschiedenis te respecteren. Ook als het een geschiedenis is met een hele zwarte rand. Zij zijn niet altijd die zwarte rand. Zij zijn het blad dat beschreven werd. En ze hebben vaak hun eigen blad proberen te beschrijven. En dat laten we dus zien in die Oost-Berlijn tentoonstelling. Hoe heeft men onder slechte omstandigheden geprobeerd zo goed mogelijk te leven? En dat moet je weten en vertellen als historicus. Zodat mensen hun eigen mening erover kunnen maken. Maar met name ook dat de mensen gehoord worden. Nu zijn ze 30 jaar lang terzijde geschoven als B-burgers. Het is een heel complex verhaal, maar het is het verhaal van de geschiedenis van de 20e eeuw. Berlijn is de hoofdstad van de geschiedenis van de 20e eeuw, is mijn bewering. Met die muur, hè, dus met de deling Oost-West, met de vernietiging na de Tweede Wereldoorlog, met ook weer de wederopbouw in het neoliberale tijdperk, met nu ook weer opeens de herbeleving van die geschiedenis van de DDR-periode. En we zullen zien hoe het verder gaat. Berlijn is nu een fascinerend oord om met enige, wat zal ik zeggen, om met enig genoegen de geschiedenis te beschouwen. Want het is hier heel aangenaam wonen en heel aangenaam leven. Ik merkte het al in die 5 dagen dat ik hier was, voordat ik het besluit nam of ik die baan zou accepteren, dat er iets in de lucht hangt. En dat is waarschijnlijk datgene wat in de lucht hing tot 1914... Namelijk een ongelooflijke vitaliteit. Ik vergelijk het ook wel met, als je iets heel lang ingedrukt houdt, dan is er extra veerkracht als je loslaat. Mm. Nou, deze stad is lange tijd onderdrukt geweest. Door nazi's, door totalitaire systemen, door een begrenzing. Als Westers eiland in een Sovjet-omgeving. En toen liet men dus los in 1989 en in die veerkracht zit die stad nog steeds. En ik vind dat je dat voelt. En de mensen die ik hier naartoe haal, vrienden, familie, die hebben dat gevoel meestal, niet allemaal, ook. Mm. En in die veerkracht functioneer ik ook nu mee. Wel een hele gekke veerkracht, want een heleboel mensen zitten nog gekleefd aan de basis. Dus aan Pruisische hiërarchieën. Ik ben wat dat betreft echt een polderende Nederlander. Dus die zegt van je moet altijd gemeenschappelijk proberen tot een vergelijk te komen. Anders ben je als leider een dictator. En dan gaat je kop er ook af. Hè. In Nederland is alles plat. Dus als iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan gaat hij met de zeis uiteindelijk. Ja, tenzij je drama hebt. Hè. Dus je mag held zijn als je ziek bent of je kind is dood of je bent alcoholist. Dan mag je dus een held zijn in Nederland. Hè. Dus dat heeft bijvoorbeeld de bekende volkszanger André Hazes allemaal in zichzelf verzameld. Dus dat zijn fijne helden, dat zijn losers. Die mogen dus. Maar zodra het goed met je gaat en je krijgt macht, dan val je op een gegeven moment. Hè? Dus Rutte bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook een hele fijne held, dat heeft geen gezin. Dat is toch een beetje een loser. Ja? Die mag onze leider zijn. Zo, hier in Duitsland is het heel anders. Dan moet eigenlijk alles kloppen. Een Volkswagen-directeur heeft en een gezin. En is academicus, professor, dokter, nog wat, enzovoort, enzovoort. Zo. En hij belazert de bende van boven naar onder met die CO2. En dan valt hij op een gegeven moment wel. Ook vooral omdat hij aan de top zit. Hè. Dus de foute cultuur betekent hier heel veel. Hè. Dus fouten maken is hier echt heel ingewikkeld. Dat wordt niet weggeveegd, dat wordt je op afgerekend. Dan heb je schuld. Zo. En in die angstige cultuur van afgerekend worden op fouten, zijn mensen hier in de hiërarchie actief. Dus ik kan heel moeilijk mijn medewerkers ertoe bewegen, neem verantwoordelijkheid. Doe het project. Kom niet steeds bij mij. Je kunt het. Ja, altijd even toestemming afhalen. Doe ik het goed? Want dan pak ik de verantwoordelijkheid als ik zeg, ja, het is goed. Oké, zo, dan gaan ze weer verder. Weet je? Maar echt dat diep gewortelde gevoel van, ik ben een eigenwijze stinkert en ik doe het zelf. Wat Nederlanders vaak hebben. Dat ook als arrogantie wordt gezien, overigens. Dat is hier niet. Ik krijg het niet voor elkaar. En in Amsterdam wel. Dat is ook gelukt. Daar staat ook hiërarchie in de traditionele museumcultuur van het Amsterdams Historisch Museum. Dat heb ik losgelaten en ze gingen lopen. En ze produceerden en het ging allemaal veel beter en ze waren gelukkiger in hun werk. En hier blijft er altijd iets nog hangen. Ik ben nu 3 jaar bezig, dus het is te vroeg om de conclusie te trekken. Maar hier blijft iets hangen van, oh jee, gaat het wel goed? En dat remt. En ze krijgen spanning met elkaar. En ze hebben het toch weer over verantwoordelijkheid van de ander. En dat wijzen, weet je wel. Die afdeling, nee, de afdelingen zijn weg, jongens. Oh ja, de afdelingen zijn weg. Ja, wie moeten we dan de schuld geven als het fout gaat? Ja, jezelf misschien, maar noem het geen schuld. Dat is dus, ik zei al, zo van, ik heb een cultuurverschil waargenomen tussen Nederland en Duitsland. Enorm. Alsof er een oceaan ter hoogte van Enschede ligt. De helft van mijn medewerker is Oost-Duits. De helft van mijn medewerkers zijn slecht behandeld als medewerker. Toen er werd gefuseerd met West-Berlijnse organisaties. Die andere helft heeft de hogere functies gekregen, want die hadden een hoger salaris in het Westen. En het gat tussen Oost en West kon niet worden gefinancierd. Daarvoor had de stad geen geld. Dus je kreeg automatisch, de Westies werden de managers en de Ossies werden de medewerkers. Nou, dat leeft nog steeds. Dat is 30 jaar na dato niet gerepareerd. Wel bij de jonge mensen, maar dus niet bij de generatie van boven de 45. En daar leeft dus ook die emotie. Zo van, ja, ik ben dus een B-medewerker. Die mensen hebben nu de tentoonstelling in het Everin Palais gemaakt. En je voelt het als je er bent. Het is niet nostalgie, nee, het is een zoektocht naar respect. We hebben het beste ervan proberen te maken. Kijk wat we hebben gedaan. Heeft ook kwaliteit, toch? Ondanks de staat, ondanks de onderdrukking, ondanks de onvrijheid. En ik heb ze gelaten. En grappig genoeg, de pers accepteert het. Ik denk alleen maar omdat ik Nederlander ben. Want had een West-Duitser dit gedaan als leider, hadden ze gezegd, die man die kan het niet vertellen, want hij heeft niet die geschiedenis. Dus die buit de nostalgie uit voor een commercieel succes. En een Oost-Duitser zou ook nostalgie, dus zou ik een directeur zijn met een Oost-Berlijnse biografie, zou er gezegd worden, het is een schandelijke vorm van goed praten van het verleden. Ik ben Nederlander, ik ben neutraal. En iedereen heeft zoiets van, ja, wat zal het dan dus zijn? Ja, dan bekijken ze het ook eerst neutraal. En dan zeggen ze, nou ja, het is eigenlijk wel interessant wat er gebeurt. We vinden het een beetje dit of een beetje te dat. Maar het wordt geaccepteerd als geheel. En ik denk dat dat de functie is van heel veel mensen die hier naar Berlijn komen en aan het werk gezet worden. En dat moet ik de Duitsers wel echt nageven. Ze laten zich van buitenaf adviseren. Ze halen mensen van buiten hier naartoe. Ik moet het toch meemaken dat Amsterdam een Duitser vraagt om de geschiedenis van Amsterdam te presenteren. Ik moet het nog meemaken dat het Paleis op de Dam ter beschikking gesteld wordt aan het Museum voor Vreemde Culturen. Wereldculturen. Dat zal niet gebeuren. De Nederlander blijft directeur van zijn eigen geschiedenis. En het Paleis op de Dam blijft het paleis van de burgers van Amsterdam en het Koningshuis van Nederland.
Il fait moins un dans ma caboche, pourtant j'ai Berlin dans la poche. Et les ruines d'un supermarché qu'on squatte comme une cour de récré. Je veux me réchauffer en allemand avec l'esprit. Pour ornement, la faire des tours comme boussole qui exhibe son unique guibole. Elle, contrairement à moi, se lève toujours du pied droit, le privilège de son espèce et qu'elle peut jamais être à l'ouest. Les jours où la vie me capture, me revoilà au pied du mur. Mes méandres sont des graffitis sur les cendres de la Stasi. Je m'évadais en allemand, faire le mur, quitter le présent, la fin des tours, comme Alibi qui me joue des tours quand elle rougit. Elle, contrairement à moi, n'est pas sujette aux aléas, elle brille au ciel comme une ampoule sans ne jamais perdre la boule. S'alignent les cabanes de prolo, silence des entrepôts fermés, irrigue les jardins ouvriers. Je voudrais l'écrire en allemand poids des soupirs, le bruit du temps à faire des tours comme symbole d'une mise à jour des métropoles. Elle, contrairement à moi, supporte toutes les chaînes à la fois. Elle réhydrate par perfusion un empire de télévision. Berlin, tu frôles l'overdose à force de métamorphose. La fêlure, ton identité, s'estompe dans l'uniformité. Je voudrais sceller en allemand la liberté au premier plan, la faire des tours comme témoin du crépuscule de Berlin. Elle, contrairement à moi, ne se met pas dans tous ses états. Pour peu que le tarlet se succombe, elle restera pierre comme une tombe.
Berlijn, het verhaal van de muur.
Die hereniging van Oost- en West-Duitsland, van Oost- en West-Berlijn, dat is de voorbije 30 jaar een huwelijk geweest met ups en downs. Dus er was eerst die grote euforie in 1989. Maar toen begon het samenwonen en toen kwamen de kleine ergernissen naar boven. En ja, we hebben het gezien de afgelopen 30 jaar dat daar af en toe wel een stevige huwelijkscrisis bij komt kijken. Dat uitzicht dan bijvoorbeeld op politiek vlak. Dat uitzicht ook op het vlak dat de laatste jaren steeds meer voormalige Oost-Duitsers laten merken dat ze zich nog altijd een tweederangsburger voelen. En om te begrijpen hoe dat komt, ben ik op bezoek gegaan bij Friederike Genselen. Zij is Duitse. Zij woont al heel lang in Brussel. Ik heb haar via gemeenschappelijke vrienden leren kennen. En zij is zelf uit West-Duitsland afkomstig, uit Beieren. Maar in 1990 is zij naar Berlijn vertrokken. En zij is daar getrouwd met een Oost-Duitser. Dus eigenlijk de symbolische hereniging van Oost en West in dat huwelijk. En ja, door dat vertrek naar Berlijn is voor haar als West-Duitse op dat moment, ik denk dat zij toen 27 of zo was, toen is voor haar een hele nieuwe wereld opengegaan. Want tot dan had Oost-Duitsland geen rol gespeeld in haar leven. Het leek alsof dat niet bestond.
That's the big thing. It didn't play such a big role in my life. I mean, we were in 5 hours in Italy. So Italy, England, France was all, Greece was all closer. Morocco was closer than Eastern Germany. And I've been to all that, Switzerland, I have been to all those places before going to East Germany. It was far away.
Zij is als kind op reis geweest naar Italië, naar Engeland, naar Griekenland, naar Marokko. En dat voelde allemaal veel vertrouwder en veel dichterbij dan Oost-Duitsland. Zij kon zich daar werkelijk niks bij voorstellen. Daar werd in haar omgeving ook heel negatief over gedaan.
It was really like there was this saying, the poor brothers and sisters, and who don't have such a good life as we do. That was very clear from the beginning.
Er was ook niemand die op het idee kwam om eens een reis naar de DDR te boeken. Friederike's vader die zei dan altijd van, ik kan daar niet ademen.
My father always said, I can't breathe there. I don't go there anymore. So there was no link.
Ja, en plots kwam Friederike in Berlijn terecht, trouwde met een Oost-Duitser en kreeg er een Oost-Duitse schoonfamilie bij.
From both my parents-in-law, the fall of the wall was, I think, one of the big cuts in their life, in many regards. The life of my parents didn't change at all. And this is the big difference.
Het leven is na de val van de muur voor die West-Duitsers gewoon verder gegaan zoals het daarvoor was. Maar voor haar Oost-Duitse schoonfamilie is dat een gigantisch keerpunt geweest en eentje waarvan ze eigenlijk nooit helemaal hersteld zijn.
They were in their 50s and they had to change everything. They were all of a sudden unemployed, they lost their status. Until now, you know, they had no time to accumulate any money. They live a very, very simple life now.
Van de ene op de andere dag was alles wat ze tot dan toe gedaan hadden niks meer waard en moesten ze eigenlijk weer opnieuw beginnen.
I saw that for many people in East Berlin it was quite disturbing. I also remember the moment before the Währungsunion, when there was 2 East Mark to 1 West Mark, and I remember how people tried to figure out what to buy the day before or the days before to have something in their hands which is still valuable instead of changing it.
Zij was al in Berlijn toen er een muntunie werd ingevoerd tussen de DDR en de Bondsrepubliek. En zij heeft toen gezien hoe voormalige Oost-Duitsers toch in paniek raakten van wat met het geld dat we nu hebben, wat kunnen we daar nog mee doen? Waar moeten we dat in investeren?
And people were then, for example, going to an antique shop, but they did not know the real value of things. So should you spend your money on something old, which you could maybe sell later or not? So people didn't. It was disturbing. It was not funny. What I saw is it was not funny.
Het is voor Friederike als West-Duitse heel moeilijk geweest om zich te integreren in die Oost-Duitse omgeving.
Of course, they didn't like my accent, my dialect.
Want zij werd aangesproken op haar Beierse accent. Men hoorde meteen dat ze uit West-Duitsland kwam.
Of course, you recognize that people talk differently, that they don't talk so loud.
Zij kreeg heel vaak de commentaar dat ze te luid sprak.
When you are in a restaurant, when you are in a group, you are loud as a Western German. A little bit like we see as Europeans, Americans, being very loud.
Want ja, zij was niet opgegroeid in een omgeving waar je afgeluisterd kon worden. Zij kreeg ook heel dikwijls het verwijt dat zij in winkels de deur niet achter zich sloot. Want zij was in West-Duitsland opgegroeid met winkels met automatische deuren. Maar die waren er in de DDR niet. Dus men vond haar heel arrogant, heel lomp vanaf het begin. Ook al stond zij zelf heel open voor haar Oost-Duitse omgeving.
So you were regarded as being arrogant and gross. My parents on the other side and their friends were, I would say, very arrogant towards Michael, in a way.
Nu, wanneer Friederike met haar Oost-Duitse man, Michael, naar Beieren op bezoek ging bij haar familie en bij vrienden van haar ouders, dan was het voor Michael heel moeilijk, want Friederike's ouders die kwamen uit betere kringen. Dus haar vader was jurist. En dat waren allemaal bezadigde burgers die het goed voor elkaar hadden in het leven.
I always said, if I would have married an Egyptian farmer, the difference could not be bigger between my father and his father.
En ja, de ouders van haar man, dat waren wel self-made mensen. Die hadden zichzelf opgewerkt. Dus de kloof tussen die twee families was heel groot. En die hebben elkaar een paar keer ontmoet, maar die hadden eigenlijk niks om over te praten. Ook al spraken ze dezelfde taal, er was geen grijntje verwantschap.
So when they met, the 3 times they met, or two, three times they met, they stick on the weather and on the food and the grandchild. And what I saw is that the friends of my parents, who were all these, you know, Bavarian, small town bourgeoisie people, middle class people, they said phrases like, we have to do something about the Eastern Germans. You know, I wouldn't mind that one of them comes to my place and to my enterprise and learns how things work. So these were the things they said, and everybody cheered that.
Wat heel pijnlijk was voor de man van Friederike is dat hij van West-Duitse mensen ook altijd te horen kreeg van ja, wij in West-Duitsland, wij moeten iets doen voor die Oost-Duitsers. Wij moeten die mensen in onze bedrijven opnemen en laten zien hoe de dingen werken. En dat zeiden ze dan tegen een jonge man die zijn leven geriskeerd had door in Oost-Duitsland bij een oppositiebeweging te gaan op het moment dat dat nog verboden was. Dus Friederikes man had op zijn jonge leeftijd al veel meer moed getoond in zijn leven dan veel van die gearriveerde West-Duitsers. Dus die moest zich heel hard inhouden om daar zijn mening niet te zeggen.
And of course my husband, who has been in the opposition, who has had much more courage than one, all of them together, you know, he was then in the situation like, you have to learn from us. He was strong enough to hold it, but of course he was angry about it, and it was of incredible arrogance.
Die eerste jaren in Berlijn woonden Friederike en haar man in een appartementsgebouw aan Alexanderplatz, dus eigenlijk aan het grote centrale plein van Oost-Berlijn. En er woonden in dat gebouw nog heel veel partijgetrouwen uit de DDR-tijd. Dus mensen die niet blij waren dat de DDR teloor was gegaan. En die werkten hun frustratie uit op Friederike als West-Duitse.
Nobody greeted us when we came in. Of course, when I spoke, I had this West German accent, Southern accent, and the people didn't like it. So for years, when we went in and we wanted to take the elevators, the people even stepped out and walked. They didn't want to be with us in the elevator.
Dus wat gebeurde er als zij een lift instapte? Dan gingen mensen uit de lift stappen. Die wilden niet samen met haar in de lift staan. Of als zij het gebouw binnenkwam en er passeerde een buurman, dan werd zij vooral niet gegroet. En dat is eigenlijk pas opgehouden op het moment dat zij een kind gekregen hebben, dat ze zwanger werd. Toen hoorden ze er een beetje meer bij.
En wat Michael deed, was dat op de 1st of May, when it was already a little bit warmer, we wanted to embarrass them, or we kind of, we wanted to show our spirit, or he did it, and so we opened the windows, and we heard music of Bulat Okudzhava, who is a, you can say, Russian songwriter, who was always on the opposition side and who had a very difficult life, and it was forbidden to sing his songs and all of that. And we opened the window and the whole court heard music from this Russian, you can say, opposition songwriter, things like that.
De man van Friederike die nam elk jaar op 1 mei wraak op die partijgetrouwe buren. En wat deed hij? Op 1 mei zette hij hen een hak door de ramen wijd open te zetten en heel luid platen te draaien van een Russische dissidente singer-songwriter. Om duidelijk te maken, jullie rijk is voorbij en wij hebben gewonnen.
So that was our little revenge every year on the 1st of May, putting the high speakers in the window, and the whole court of this big building heard that song. Anna в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, не бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. My daughter grew up with these 4 grandparents, 2 from the West and 2 from the East. So for her, all the stories are real, and she knows the life conditions of both groups.
Friederike's dochter werd een paar jaar na de val van de muur geboren.
And despite the fact she is half East German in a way, she behaves like a Western German.
Zij krijgt, net als haar moeder in de jaren 90, het verwijt dat zij arrogant is en dat zij te luid praat.
She's again too loud. She's again too loud and she seems to be arrogant to them.
We zijn 30 jaar verder. 1 generatie verder.
It's not so easy. You know, you really feel like an elephant.
De tijd heeft nog niet alle wonden geheeld.
You really feel like an elephant.
Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien, die Leute sich bemühen. Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätte ich auch ohne Wohnung, wann wär sie noch so neu? Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Alles, was gut war, das kommt mal zurück, wenn darüber auch Zeit vergeht. Aus Glück oder Pech, und aus Pech wird auch Glück, solange die Welt sich dreht. Unser Brandenburger Tor hat schon so vieles gesehen und mit Schnauze und Humor, da wird's schon weitergehen. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. So Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien, die Leute sich bemühen. Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätte ich auch ohne Wohnung und wär sie noch so neu. Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu.